En daarna openen we de hele geschrift in het Oude Testament, in het boek der psalmen, waaruit u gelezen wordt, psalm 81.
Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm van Asaf. Zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht een God Jacobs. Heft een psalm op en geeft de trommel, de lieflijke harp met de luid. Blaast de bezuin in de nieuwe maan. Ter bestemde tijd op onze feestdag. Want dat is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypteland, alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last onttrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riept gij, en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats des donders. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Mijn volk, zeide ik, hoor toe, en ik zal onder u betuigen. Israël, of gij naar mij hoordet. Er zal onder u geen uitlands god wezen, en gij zult u voor geen vreemde god nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord, en Israël heeft mijne niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandelen in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinselijk onderworpen hebben, maar hun liedertijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanmorgen zijn woord bedienen, zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, psalm 81. En daarvan de laatste woorden van het 11e vers. Psalm 81, vers 11, deze woorden. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Met ons dorp komt nog wel eens in het nieuws. Urk is vaak in het nieuws. En er zijn gelukkig ook momenten dat het op een positieve manier is dat ons dorp onder de aandacht wordt gebracht. En een van die manieren, mag ik wel zeggen, is door middel van de zang van de Urker koren. Hoeveel koren er op dit moment actief zijn op het dorp, koren en koortjes. Ik denk dat er niemand is die dat precies kan zeggen, maar het moet enkele tientallen zijn. Heel veel mensen voelen zich daardoor aangesproken, komen bij elkaar, meestal denk ik één keer per week, om te oefenen, te repeteren en om van tijd tot tijd ook het geleerde ten gehore te brengen. Ik stel me voor dat er ook vanmorgen wel verschillenden in de kerk zijn, ouderen of jongeren, die op een of ander koor zitten. Misschien wel op het kerkkoor van de gemeente. Maar we zingen op Urk graag. En elk koor heeft ook zijn lievelingsnummers. Dat zouden de aanwezige koorleden vanmorgen kunnen bevestigen. We hebben natuurlijk allemaal mooie nummers om in te studeren, maar sommigen, dat merk je op de repetitie al, die worden met extra enthousiasme en met meer dan normale toewijding ten gehore gebracht. Lievelingsmuziek, omdat de melodie je erg aanspreekt of omdat het juist de woorden zijn waar je misschien ook geestelijk wel wat aan had mogen hebben. Lievelingsmuziek. Nou, wat voor een koor geldt, gemeente, dat geldt voor u ook. Voor de gemeente die zondag samenkomt in Gods huis, u heeft ook lievelingspsalmen. Niet waar, jongens en meisjes? We houden erg van psalmen zingen. Maar er zijn ook van die bepaalde psalmen die we extra graag zingen. En dat zijn ook meestal van die psalmen die we dan onze kinderen ook al jong bijbrengen. Ik denk dat niemand van de kinderen die vanmorgen in de kerk is, vanmorgen niet wist hoe die Psalm 116 vers 1 moest zingen, want die kennen we allemaal. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Al ben je nou 3 of 4 jaar, maar dan leer je dat van je moeder. En zo is het misschien ook wel met Psalm 25 vers 2, dat is ook zo'n lievelingspsalm. Van Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat geldt zeker ook van de psalm die we straks aan het eind van de preek gaan zingen. Misschien is dat wel de psalm die we het allereerst leren van onze moeder. Nog voordat zondagsschool in zicht komt en nog voordat ze naar de basisschool gaan. Dat ze dat thuis al hebben voorgezegd gekregen. Opent uw mond, zeg maar nou, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Psalm die ook vaak in de kerk wordt opgegeven. Die je nog wel eens hoort citeren, ook als er gebeden wordt in een consistorie om de zegen over een dienst. Het was mij opgevallen, gemeente, ik weet niet hoe dat met u is, dat ik er eigenlijk zelf nooit had over horen preken. En het is goed om luisterend naar onze tekst en biddend om de zegen van de Heilige Geest vanmorgen speciaal eens even te letten op die tekstwoorden die ten grondslag liggen aan dat 12e vers van Psalm 81. En we hopen dan, biddend om Gods leiding samen te ontdekken, dat dat niet alleen een psalm is om jong te leren, maar om ook in de rest van het leven tot in de ouderdom toe in praktijk te brengen. We schrijven heel eenvoudig boven onze tekst: opent uw mond. 3 gedachten. Waarom eist God dat? Waartoe zegt God dat? En waardoor werkt God dat? Opent uw mond. Waarom? Waartoe? Waardoor? Gemeente, u heeft het wel gemerkt toen de ouderling de psalm voorlas. En toen u als gemeente ook een aantal versen uit deze psalm hebt gezongen. Dat is een lied dat in feeststemming gezongen dient te worden. Daar is het voor geschreven, zo is het ook de allereerste keer gezongen. Want het is een psalm van Asaf, nou dat is een bekende psalmdichter. Man die overigens ook psalmen heeft geschreven die helemaal niet zo feestelijk klinken. En waarin hij zijn geestelijke nood en de vragen die hij heeft gaat zingen en gaat uitklagen. Maar het is op de dag dat hij dit lied ten gehore brengt een feestdag. Wat voor feestdag? Het moet een van de hoge feesten zijn geweest waarbij heel het volk van Gods verbond werd opgeroepen om in de tempel te verschijnen. En er zijn een aantal aanwijzingen in deze psalm die ons nog iets meer duidelijkheid geven. Er is in het 4e vers sprake van de nieuwe maan. Dat betekent dan niet zoals in ons spraakgebruik dat de maan helemaal duister is, maar in dit geval betekent het juist dat het volle maan is, net zoals het van de week in Nederland volle maan was. Een heldere, ronde schijf aan de hemel. En tegelijkertijd wordt er dan in de psalm ook nog teruggedacht aan een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis van Israël, namelijk de uittocht van Egypteland. Nou, zet die dingen eens even naast elkaar, gemeente. Volle maan, bevrijding uit Egypte. Wat voor feest zou dat nou wezen? Pascha. Een van die feesten, zei ik, waarop het hele volk geacht werd samen te komen in Gods heiligdom, daar als het ware de dienst mee te maken. En Asaf is daar als een van de voorzangers aanwezig. En hij zingt het volk voor wat ze hem na moeten zingen. Hij maakt de Heere groot. En dan met name vanwege zijn grote daden in het verleden. Die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Wat is de Heere het waard om geloofd en geprezen te worden, zegt Asaf, alleen al vanwege dat grote wonder dat hij onze schouder van de last onttrokken heeft, dat hij op ons noodgeschrei acht geslagen heeft en dat hij in het bevrijden uit de macht van Farao grote wonderen heeft gedaan. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. En dan gebeurt er ineens iets vreemds, gemeente. U moet met mij eens even kijken naar het slot van het zesde vers van deze psalm. Want er gebeurt dan, terwijl Asaf bezig is om de menigte mee te nemen in zijn lofzang op Gods grote daden, gebeurt er iets waar hij eigenlijk niet op gerekend had. En dat gaat dan over die laatste zin waarin het zesde vers staat: alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. En u ziet in uw Bijbeltje dat dat eerste woord wat ik nu voorlees, dat dat schuin gedrukt staat. Dat woord alwaar, dat hebben de Statenvertalers ertussen gevoegd, anders loopt die zin niet. Maar in de grondtekst staat er niet alwaar. En kijk, als je dat woord ertussen zet, dan slaat die zin terug op de tijd dat het volk in Egypte was. En van het land Egypte, zegt Asaf dan, als je het op deze manier zegt, daar hebben we gehoord een taal die we niet verstonden. Ja, het was het buitenland. Ze spraken er Egyptisch en geen Hebreeuws. Maar het is de vraag, gemeente, of we daarmee de juiste diepte van die tekst vatten. Want ik zei al, dat woordje alwaar staat er ook niet. Als je het heel letterlijk laat staan zoals het er staat, ja, dan klinkt het wel een beetje merkwaardig. Maar dat is, zei ik, voor Asaf ook een merkwaardige gewaarwording geweest. Want terwijl die man aan het zingen is, terwijl die God aan het grootmaken is en zijn volksgenoten oproept om mee te doen, om hem te prijzen, zegt hij ineens halverwege: ik hoor een spraak die ik niet versta. Ik hoor een spraak, mag ik het heel eenvoudig zeggen, die ik niet thuis kan brengen. Weet u wat er eigenlijk gebeurt als op dat punt in de psalm de dichter zich eigenlijk wat onderbroken voelt? Dan wordt de psalm profetie. Dan gaat de Heere zelf, die al die tijd toeschouwer is geweest van dat feest in de tempel, gaat hij zelf de psalm overnemen, de psalm afmaken, rechtstreeks dat volk toespreken. U ziet dat ook trouwens vanaf het vers wat ik bedoelde, dat elke keer als daarna het woord ik genoemd wordt, dat dat vanaf dit vers met een hoofdletter wordt geschreven. Het is vanaf dit vers een rechtstreekse Godspraak. Want de Heere zelf wil dat volk wat daar inmiddels in die tempel staat ook nog wel eens een keer herinneren aan de tijd toen ze nog in de woestijn waren. De Heere zelf gaat met hen ook nog een stukje geschiedenis doen. Maar niet alleen dat, gemeente, midden tussen de terugblik die de Heere zelf geeft op de tijd van de woestijnreis, klinkt dan ineens het bevel. En dat is onze tekst. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Nou, wat betekent dat nou? Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Gemeente, ik zal in de loop van de preek vanmorgen een paar beelden gebruiken om dat wat uit te werken. Maar laten we eerst beginnen met een beeld uit de natuur. En misschien hebben de jongens en meisjes het van de zomer nog wel eens ergens gezien. Je was aan het spelen ergens in de struiken. En ineens stuitte je op een nest met vogeltjes. Wel eens een keer gezien? Ik weet niet of het merels zijn, of meesjes, of musjes. Een nestje vol, misschien wel 5 of 6... En hoe ziet dat eruit? Een nest met jonge vogels die verwachten dat moeder straks weer terugkomt vliegen of dat vader weer wat gevonden heeft. Die beestjes houden voortdurend hun bekje open gesperd in de richting van waar ze hun vader of moeder terug verwachten. En het is in de natuur zo ingeschapen dat die vader en die moedervogel daar ook op reageren. Die voelen dat aan vanwege hun instinct. Als ze van die open gesperde bekjes zien, dan moet wat in. Dat wil gevuld worden. Daarom vliegen ze af en aan om eten te zoeken. Doe uw mond wijd open. Begrijpt u, gemeente, wat dat geestelijk te zeggen heeft? Als we dit beeld voor ogen hebben, dat in onze tekst het beeld opdoemt van een mens die in totale afhankelijkheid, maar ook met verwachting, gespannen uitzien, alles moet hebben van boven, van hem die om Christus wil de vader van zijn kinderen wil zijn. Nou, dat is dan het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël, zegt Asaf ergens in deze psalm. Dat is een hele duidelijke oproep. De Heer zegt tegen die mensen in de tempel, en hij zegt het trouwens dan vandaag ook tegen u en mij, dat is voor vandaag mijn bevel aan u, doe uw mond wijd open. En even terugdenkend aan die mensen in de tijd van Asaf. Hadden ze niet alle reden om op die manier in verwachting, afhankelijk en aanhankelijk op te zien naar de Heer? Juist als ze op zo'n feestdag mogen terugdenken aan wat de Heer in hun leven betekend heeft, toen hij ze uit Egypteland bevrijdde, toen hij ze van de farao bevrijdde, en toen hij ze in de woestijn bracht, maar ze daar ook alles schonk wat ze nodig hadden. De Heer had vanaf die tijd een bijzondere band met dat volk aangegaan, gemeente. En dat wordt ook straks in dat psalmvers wat we gaan zingen onderstreept, als er sprake is van het trouwverbond. En daarin ligt toch zoveel reden voor Israël om op die manier als een klein vogeltje in afhankelijkheid het van God te verwachten. Maar niet alleen maar dat je zegt, nou ja, de Heer heeft zoveel in het verleden betekend en hij heeft zoveel gegeven, dus we kunnen erop rekenen dat hij nog meer te geven heeft. Gemeente, daar ligt ook in onze psalm de gedachte, en dat is best wel klemmend, dat de dichter laat weten en dat God zelf dat overneemt. Mensen, als God in het verleden zo goed voor ons geweest is en dat hij ons tot zijn volk heeft willen maken, omdat hij ons bevrijd heeft, en we zijn zijn eigendom geworden, dan schept dat ook verplichtingen. Dat is niet zomaar een of andere keuzemogelijkheid van, nou ja, je kan het van de Heere verwachten. En dan komt het ook wel goed trouwens, want er is zoveel van de Heere te krijgen. Maar je kan net zo goed natuurlijk ook een ander leven leiden. Nee, wie met Asaf, Psalm 81 mag zingen, en wie met Asaf de stem van de Heere gaat horen en teruggeleid wordt naar het moment dat hij uit Egypte gehaald is en dat God hem naar zich toegetrokken heeft, die begrijpt, dat is een leven dat alleen voor hem mag zijn. Datgene wat aan het begin van onze tekst in vers 11 ook staat. Ik ben de Heere uw God die u hebt opgevoerd uit het land van Egypte. Als dat waar is, dan betekent het ook, u bent mijn volk, Israël. Ik ben uw God, maar u bent ook van mij. En daarom ook geen afgoden, zegt de Heere erbij. Niet voor vreemde, voor uitlandse goden buigen, maar het nu alleen van mij verwachten. Alleen in mijn richting, je mond vol verwachting open doen. Nou, dat is een hele les voor dat volk Israël, gemeente. Maar heeft u inmiddels begrepen dat er voor u en mij ook het een en ander te leren is? Want dat trouwverbond waar de Heere van spreekt, waar we straks van gaan zingen, die band tussen een God die je uit Egypte gehaald heeft en die je verder wil leiden en die alles voor je wil betekenen. Gemeente, daar hebben wij ook mee te maken. Daar hebben de kinderen ook mee te maken. En dat weten de kinderen toch hopelijk, jongens en meisjes. Het verbond van de Heere die tegen je zegt, ik wil jouw God zijn en het is de bedoeling dat jij mijn volk bent, dat jij van mij bent en voor mij bent en dat je alles van mij verwacht. Je begrepen dat de Heere dat ook tegen jou zegt. Dat de Heere dat al heel vroeg tegen je gezegd heeft, toen je nog van niks wist, van de Heere niet en van je zonde niet en toen je je vader en moeder nog niet eens kende. Toen je zo klein was, maar toch de Heere het water van de doop liet druppen op je voorhoofd. Toen zei de Heere al wat hij nu vandaag overnieuw zegt. Ik ben de Heere uw God. En je hoort niet in het land van Egypte. Ik haal je uit de wereld van vandaag. Maar daar hoort een leven bij. Wat voor leven? Open uw mond, afhankelijk en aanhankelijk. En wie zou dan vandaag ontkennen? Ik kijk dan ook weer naar de ouderen en naar de oudsten. Wie zou dan vandaag ontkennen dat de Heere geen recht heeft op ons leven? En wie zou trouwens durven zeggen dat dat geen heerlijk leven moet zijn als deze God die zo sterk is en die zo vol goedheid voor zondaren is, als die je opzoekt en als die zegt verwacht nou alles van mij, moet dat geen heerlijk leven zijn, gemeente? Als u terugdenkt aan die vogeltjes in dat nest, moet dat geen begeerlijk leven zijn, om het dan niet van een merel en niet van een mus, maar van de schepper van hemel en aarde te mogen verwachten? Natuurlijk, we kunnen allemaal vanmorgen zeggen, dat moet geweldig zijn, dominee, dat moet iets heerlijks zijn. Zo geborgen bij en onderhouden door die grote schepper. In zijn trouwverbond opgenomen. En dan alles van hem verwacht. Maar we kunnen dat zeggen, gemeente, maar nou de praktijk. Betekent dat nou ook dat we zo leven? Betekent dat nu ook dat we elke dag als zo'n vogel onze ogen naar boven slaan en onze mond open doen? Moeten we niet eerlijk zeggen dat dat nou van nature helemaal niet aan de orde is? En dat we wat dat betreft ook weer ons spiegelbeeld kunnen vinden in die mensen hier uit onze tekst, die Israëlieten. Van wie de Heere moet zeggen en ze hebben het in de woestijn en daarna hebben ze het ook niet gewild. En heeft u niet gehoord, gemeente, hoe de Heere dat, mag ik het met eerbied zeggen, aan zijn hart gaat? Och, dat mijn volk naar mij gehoord had. Daarin hoort u de gekrenkte liefde van God. Het zo pijn gedaan heeft dat hij alles voor dat volk gedaan had en alles voor hen had willen doen. En u hoort aan het slot van de psalm wat er allemaal voor hen weggelegd zou zijn. Wat de Heer allemaal had willen doen, wat hun vijanden betreft en wat de overvloed betreft die ze hadden kunnen verwachten. Maar het was zo anders gelopen. Want ze hadden het niet gewild. In dwaasheid. In ondankbaarheid. Ze hadden niet de mond open gehouden in de richting van de enige ware God. Maar u kent de geschiedenis van Israël in de woestijn. En hoe het later in het land Kanaan gegaan is. De kinderen leren het op de school. Afgodendienst. De ene Baal is nog niet afgebroken of ze bouwen weer een ander afgodsbeeld. En ze doen hun mond wijd open in de richting van de afgoden en ze vergeten de God van het verbond. Gemeente, mens kan er ook op urk aan gewend raken dat hij een leven leidt wat eigenlijk niet klopt. En daar moeten we nou vanmorgen eens even eerlijk over doorspreken. Mens kan natuurlijk, kunnen de ouderlingen op huisbezoek ook tegenkomen, mens kan heel vanzelfsprekend over zijn doodstaat spreken. Over zijn onmacht. Over het leven wat eigenlijk niet is zoals het zou moeten zijn. Want ja, je weet natuurlijk wel in de verte hoe het eigenlijk zou moeten wezen. Maar ja, we zijn nou eenmaal niet volmaakt. En dat geldt niet alleen maar voor een godsdienst die halfslachtig is, omdat er zoveel wereld bij zit en omdat er zoveel afgoden in de buurt zijn waar ik toch aan blijf hangen. Geldt ook, gemeente, voor die vroomheid die niet uit God is en die ook alleen maar bedoeld is om het zelfvertrouwen te voeden. En dat ik ook niet afhankelijk naar boven kijk, maar dat ik alleen maar met mezelf bezig ben, met mijn eigen godsdienst en met mijn eigen deugden. Mogen we vanmorgen vanuit Psalm 81 een indruk krijgen, gemeente, van het onmogelijke van zo'n leven. Of je nou vanmorgen met je afgoden de kerk ingekomen bent met de gedachte aan alles wat je leven ook in de afgelopen week gevuld heeft en waar je van hebt proberen te eten en te drinken, waar je je mee hebt willen verzadigen, of dat je met jezelf de kerk ingekomen bent. Met een godsdienst waarin je het probeert te zoeken. En waarin je verzadiging probeert te vinden. Als wij vanmorgen ons stellen voor het aangezicht van Jacobs God. En u beseft dat wel, gemeente, de kinderen beseffen dat ook. Vanmorgen staan we voor het aangezicht van Jacobs God. Hij spreekt tot ons en hij roept ons ter verantwoording. Begrijpen we dan, gemeente, hoe erg het is als we niet de psalm van vanmorgen in praktijk brengen. Als ons leven niet getekend wordt door het opent uw mond. En beseffen we dan ook, wat zou dat ook een wonder zijn. Hoe groot het nog is dat de Heere vanmorgen nog een keer zegt. Hoe het wel kan. Dat hij niet zegt, gemeente, en heb ik het al zo vaak uitgelegd en zo vaak aan uw hart proberen te leggen en op wat voor manier je dan ook je eigen gang gegaan bent, maar hou nou je mond maar. Nou hoeft het niet meer. Zegt de Heere vanmorgen niet. Nog een keer stuurt God een dienstknecht op pad. Nog een keer laat God een Asaf zingen. Nog een keer wil God onszelf toespreken. Mijn volk. Och, mijn volk. Luister. En doe je mond nou eens open. Zou toch het hart moeten verbreken, gemeente, dat de Heere zo geduldig is, ook met mensen die niet luisteren. En zou het hart ook weer eens kunnen verbreken, ook opnieuw, van degenen die wel hebben geleerd in de schuilplaats om hun mond wijd open te doen, maar die ook vanmorgen hebben moeten beleiden, heren, ik heb mijn mond ook weer zo vaak dicht gehad van de weg. En ik heb ook weer zoveel van mezelf en van mijn eigen zelfvertrouwen gehad in de afgelopen tijd. En toen ging het weer mis. En toen was die tere band met u weer verbroken. En dan moet ik weer teruggeroepen worden. En wat een geduld, Heere, dat u me nog weer op mijn plek wilt brengen. En dat u me nog weer wilt voeden, wilt spijzigen, wilt vullen met uw genade. Laat dat ook opnieuw klein maken, gemeente. In het leven van degene die dat leven van de genade mogen kennen. Doe uw mond wijd open. We kunnen vervolgens natuurlijk ook vragen, maar als een mens dan zo leeft, als die dan door genade zijn mond mag opendoen, verwachtingsvol, afhankelijk, aanhankelijk, helemaal hulpeloos, aangewezen op de hemel, wat stopt de Heere er dan in? Goeie vraag. We zouden weer kunnen zeggen, gemeente, als de Heere met ons doet naar onze zonden, dat was niet best. Waarmee we dan overladen zouden worden, waarmee we dan door hem vervuld zouden moeten worden. Oordeel verdiend, toren van God ons waardig gemaakt. En we beseffen dat toch wel, gemeente, dat moeten we leren. Om de genade te waarderen, ook leren dat je het oordeel verdiend hebt. Wat een wonder. Terwijl God alle reden heeft om die mensen op dat tempelplein weg te vagen En om ons vanmorgen iets heel anders te geven dan een zegen, klinkt het woord nochtans op deze manier. Doe uw mond wijd open, gemeente. En ik zal hem vervullen. Wat betekent dat? Gemeente, ik heb u net gezegd aan het begin van de preek dat ik een aantal beelden nodig heb om u de diepte van de tekst te verklaren. Ik zou op dit moment een paar verhalen willen vertellen die in de uitleggingen naar voren komen om uit te leggen wat dat nou is. Dat vervullen van die opengesperde mond. Een van de uitleggers, hij zei zelf, het is wel een beetje een vreemd verhaal, maar het schijnt toch historisch betrouwbaar te zijn. Die vertelt iets over een Perzische sjah die zo'n 300 jaar geleden heeft geleefd. En die op een dag een van zijn hovelingen bij zich liet roepen, een man voor wie die grote waardering had. Hij had heel veel betekend in zijn dienst. En de sjah gaf opdracht om die hoveling in het midden van de troonzaal neer te zetten. Die man moest op zijn knieën gaan zitten en die moest zijn mond wijd open doen. En vervolgens gaf die Perzische vorst opdracht om zoveel als erin kon parels en andere juwelen in die mond te stoppen. Zoveel als die er kon hebben. Nou, een beetje een vreemd verhaal, gemeente. Maar het wordt ons voor historisch verteld. Iemand die helemaal vervuld wordt met juwelen, met parels, als blijk van liefde. Nog een ander verhaal, dat komt dan misschien wat meer dichterbij. Dat gaat over de manier waarop men zich gedraagt aan een Oosterse maaltijd. Sommige uitleggers vertellen ons dat het vroeger in ieder geval de gewoonte was dat als een Oosterse gastheer een belangrijke gast ontving, en dat hij dan natuurlijk heel veel liet aanrichten, heel veel eten en drinken, de kostbaarste spijzen om zijn gasten goed te verwennen, maar als hij dan de lekkerste hapjes op tafel liet serveren, dan was het de gewoonte, zegt men, dat dan die Oosterse gastheer zo'n hapje nam en het persoonlijk in de mond van zijn voornaamste gast stopte. Nou, zo zouden we het misschien ook niet doen, gemeente. Maar ziet u die beide beelden voor u en kunt u daarin ook een verband zien met datgene wat onze tekst ons aangeeft? Iemand die vervuld wordt, zijn mond open en persoonlijk niet het oordeel, maar overvloed en geen straf, maar juist rijkdom, datgene waar je vermaak in hebt. Nou, de Heere die zegt ook aan het eind van de psalm dat hij dat soort dingen aan Israël heeft kwijtgewild. U heeft het de ouderlingen horen voorlezen. En het stond er allemaal een beetje triest aan het eind van psalm 81. Want vanwege het ongeloof van het volk is er niks van terechtgekomen, zegt de Heere. Maar als ze naar me geluisterd hadden, ik had hun vijanden voor hun aangezicht verdelgd. Ik zou hen gespijsd hebben met het vette der tarwe, met honing uit de rotstenen. Weet u wat nou het geheim is, gemeente? Vanwege het ongeloof van die mensen moet God elke keer aan het eind van psalm 81 zeggen, ik zou, ze hadden de mond dicht, ze hadden zich afgekeerd, ze zijn zoveel zegeningen misgelopen. Maar als nu vanmorgen gemeente onder de bediening van het woord, onder de zegen van de Heilige Geest, er een volk in de schuilplaats mag zitten met de mond open, dan mag ik in de naam van de Heere zeggen, dan wil de Heere het zou veranderen in het zal. En probeer u dan voor te stellen aan de hand van die beelden die de psalm gebruikt, wat er dan allemaal bij de Heere te krijgen is. Ach, dat volk in de tempel heeft er maar een flauwe indruk van kunnen krijgen. Wat God voor iemand is en wat er bij hem te krijgen is. Ze wisten van de bevrijding uit Egypte. Ze wisten dat de Heere de vijanden van het volk allemaal kon verdelgen. Ze wisten ook van zijn trouwe leiding in de woestijn. En ze wisten van de kwakkels en van het manna. En van alles waarmee ze in de woestijn onderhouden waren geweest. Ze wisten ook, en daar dachten ze toch op dit feest bijzonder aan terug, van de manier waarop ze in die bange nacht uit Egypte waren bevrijd. Via dat Pascha, via dat bloed aan de deur, het bloed ter verzoening, bloed van de bevrijding. Mag ik dat dan nieuwtestamentisch toepassen vanmorgen, gemeente? En ik zei al, daar hebben ze in de dagen van Asaf nog geen besef van kunnen hebben, maar dat mag nou vanmorgen in alle rijkdom en in alle ruimte worden gepredikt. Nu we met de apostel mogen zeggen, ons Pascha is voor ons geslacht Jezus Christus. Voor bevrijding is er bij de Here te krijgen, gemeente. Niet maar uit de macht van de farao, maar uit de macht van de duivel, uit de macht van uw zonde, uit de macht van de dood. En wat voor overvloed wil de Heere u schenken, wil hij u persoonlijk in de mond stoppen, niet maar parels of juwelen, maar bediend te worden vanuit het werk van Christus. Parel van grote waarde, mag ik hem zo vanmorgen noemen? Overvloed die alleen maar verzadigen kan. En dat, wat is dat anders dan dat genadewerk van de Heere Jezus, die me vrede met God geeft, die een ander leven doet kennen, die me uitzicht geeft ook op de intocht in het hemels Kanaan. Werk van Christus waaruit de Heere als vader voor zijn kinderen dagelijks wil bedienen, zodat ze onderweg precies nodig krijgen wat ze nodig hebben. Al beseffen ze het zelf soms niet, maar ze krijgen het toch. Al wat u ontbreekt, zegt de Heer, ik wil het schenken. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vol maken. En je zou het moeten vragen, gemeente, aan iemand die je kent en waarvan je weet, die mag al een hele tijd dat leven met de Heere kennen. Dat is zo'n mens met zijn mond open. Zo'n ervaren christen, zo'n doorgeleid kind van God. De vraag stellen die de Heere Jezus zelf een keer aan de discipelen stelde. Hoe is het nou, jongens? Bij alles wat je meegemaakt hebt in mijn dienst, bij alles wat ik je gegeven heb, heeft het u aan iets ontbroken? Als ze op hun plaats zijn, dan zeggen ze toch na vanmorgen. Aan niets, Heer. Als ze op hun plaats zijn, dan zeggen ze met David, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Laat een ander me beklagen. En laat een ander zijn hoofd schudden. Maar de Heere wil mij vervullen met wat ik nodig heb. En ongedacht en overvloedig. Het is waar wat de psalm zegt. Mild en overvloedig. Maar dat zegt er dan één gemeente die ervaring heeft in dat leven met de mond open. Dat afhankelijke leven. Leven van genade. Leven van het trouwverbond. Als er nou zitten in de kerk die zeggen, dominee, maar dat leven, dat ken ik helemaal niet. En ik heb er eerlijk gezegd ook nooit belang bij gehad, want ik heb mijn mond altijd kunnen vullen met andere dingen. Ik heb het gisteravond nog geprobeerd. Allerlei dingen van de wereld mijn leven te verzadigen. En ik wou dat nog eigenlijk wel een tijdje volhouden ook, want het bevalt me zo goed. En ik hoef het trouwens niet alleen te doen, want ik heb al altijd mensen om me heen die meedoen. Het bevalt me zo prima, elk weekend. Mag ik nou eens vragen wat dat nou opgeleverd heeft, dat leven? Mag ik het even zo zeggen in de woorden van Psalm 81? Het leven met de afgoden. Het leven voor de wereld. Wat levert dat nou op? Even wat plezier. En daarna een kater. Eventjes vertier. En daarna weer dat schuldgevoel. Eventjes in een roes. En toch altijd leven met het gevoel dat er iets niet in de haak is en dat er nog iets moet veranderen en dat er nog wat met de mens moet gebeuren. Altijd die onrust. En denk nou eens terug aan wat de Heere allemaal voor een mens betekend heeft. Ook voor degene die niet naar hem vragen. Toch mee uitgeleid uit het Egypte van de wereld. Toch mee apart gezet in de weg van het verbond. Toch in de woestijn gebracht, al ben je onbekeerd. Maar dat de Heere toch zegt, je hoort niet in de wereld en ik wil je in Kanaan brengen. En ik laat je niet los en ik blijf tot je spreken. Want jij bent van mij, jij hoort bij mij. Heeft de Heere er geen recht op? Jonge mensen? Of wat oudere mensen? heeft de God van Psalm 81 er nou geen recht op? En als we horen wat de Heere te schenken heeft, wat iemand krijgt die zijn mond maar open doet en hij wordt vervuld met het heil van de Heere Jezus voor tijd en eeuwigheid genoeg. Wat ben je dan een dwaas? Wat ben je dan een ellendig schepsel? Als je met iets anders genoegen neemt wat nooit verzadigen kan. Geldt trouwens ook, gemeente, voor degene die misschien net in de preek dachten, goed zo, dominee, want dan worden degene die wereldsgezind zijn aangepakt, maar die ondertussen zelf ook niet leven uit de genade van Christus alleen, maar die zichzelf op de been houden met hun eigen gerechtigheid. Die van alles aan het bijeenschrapen zijn om hun maag mee te vullen, maar ze worden ook niet verzadigd, want je eigen godsdienst verzadigt ook niet. Blijf je ook altijd met een bepaald gevoel zitten, dat je denkt, ja, er moet nog meer bij. En er moet ook altijd meer bij, gemeente, maar dat meer, dat wordt nooit gevuld, want dat bevredigt niet. Nou ga ik het heel scherp zeggen, gemeente. Maar als iemand die onder de verkondiging zit van de God van Psalm 81, die bevrijder en die geleider, die God die in Christus je wil vervullen, en hij kan het ook doen, want hij heeft alles wat uw ziel nodig heeft. Als een mens onder die verkondiging toch blijft doorgaan met zich vullen met zijn eigen gerechtigheid en met zijn eigen pogingen om God te behagen. Wat een arrogantie. Wat een arrogantie. Om te doen en te denken alsof je iets zou kunnen toevoegen aan het werk van God die zegt en ik zal vervullen. Oh, dat moet tot schuld worden, gemeente. En wie zou er vanmorgen niet met schuld de kerk uit moeten gaan? Ook degene die het in beginsel geleerd hebben om afhankelijk te zijn, om omhoog te zien, om de mond open te sperren. Maar hij was nooit wijd open genoeg, is het waar? Hij was nooit wijd open genoeg. De Heer kon er altijd nog meer in doen, maar mijn geloof was altijd nog te zwak. Mijn afhankelijkheid altijd nog te klein. Maar ach, laat dat maar tot schuld worden vanmorgen. Laat het maar brengen tot die zelfvernedering, tot dat gebed, Heere, wat u nu opdraagt in uw woord, wilt u me dat door uw heilige geest zelf leren. En als ik dat gezegd heb, dan kom ik ook toe aan het laatste stukje van de preek. Derde punt van de verkondiging. Maar we zouden ook nog vragen, en waardoor werkt God dat nou eigenlijk? We hebben gezegd dat we van nature dat leven niet kennen, dat afhankelijke, aanhankelijke leven. Het afwachten en verwachten wat God te geven heeft om Jezus wil, dat kennen we van nature niet. We hebben gehoord wat een heerlijk leven dat moet zijn. Om als een vogeltje gevoed te worden, alles te krijgen wat je nodig hebt. En misschien was het een zegen die je zelf helemaal niet dacht nodig te hebben. Misschien was het iets waar je niet op gerekend had, of waarvan je later pas begrepen hebt dat het een zegen was. Maar niks tekort. Van alles bediend worden. Maar gemeente, de vraag is natuurlijk terecht. Als een mens het van nature niet heeft, en als die het wel beslist moet hebben, komt de mens eraan. En iemand zou dan natuurlijk in de kerk kunnen denken, als je nog eens een keer naar die vogels kijkt en die zitten daar zo hulpeloos in dat nest en die kunnen niks en die vliegen nog helemaal niet. En ze zouden ook niks voor die moeder en die vadervogel kunnen doen. Ze zouden ook niet mee kunnen helpen om voedsel te zoeken. Ze kunnen helemaal niks. Dat iemand denkt, nou ja, dan heb ik de toepassing bij de hand. Mens kan toch niks. Dan wachten we af tot er iemand op de rand van mijn nest komt zitten. En dat ik wat krijg. Passief afwachten. Want het moet immers allemaal van zijn kant komen. Wat moet ik er zelf aan toevoegen? Ik zal dan maar met mijn armen over elkaar gaan zitten. En afwachten of ik ook misschien nog bekeerd word. Gemeente Spurgeon heeft over de tekst die we vanmorgen behandelen een aantal keren gepreekt. En hij schrijft in een van zijn preken een heel opmerkelijke zin. Spurgeon zegt, er wordt geen mens bekeerd tussen het moment dat hij in slaap valt en het moment dat hij weer wakker wordt. En ik had er eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar als u met mij een beetje mediteert over die uitspraak, dan begrijpt u misschien wel wat Spurgeon bedoelt. En hopelijk begrijpen de jongens en meisjes het ook. Er wordt geen mens bekeerd tussen het moment dat hij in slaap valt en dat hij weer wakker wordt. Dat wil zeggen, als een mens daar zomaar ligt, zich niet bewust van wat er met hem aan de hand is en wat hij nodig heeft. En hij bidt dus ook niet. Iemand die slaapt, bidt niet. 'S Nachts wordt er geen mens bekeerd, zegt Spurgeon. Tenminste, als mensen slapen niet. En denk dan nog eens even terug aan die vogels in dat nest, gemeente. Het is waar, ze zijn hulpeloos en ze zitten daar maar te wachten totdat moeder een keer terugkomt vliegen en ze weer wat krijgen. En als ze de monden opensperren, als teken dat ze honger hebben en dat er wat in moet, denk u dat die beestjes geen geluid geven? En was het daarom misschien niet dat er kinderen in de kerk zijn die zo'n nestvogels wel eens een keer ontdekt hebben? Want ze zagen het misschien in eerste instantie niet, maar ze hoorden het. En de psalmdichter die weet dat trouwens ook en u heeft ervan gezongen. Waarom werd Israël geholpen en in welke weg ging dat? Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Doe uw mond wijd open. Betekent niet alleen maar in verwachting omhoog zien en afhankelijk zijn van de genade van God in Christus. De psalm zal straks ook zeggen, schenk ik zo gij het smeekt. De psalm zal het straks nog sterker zeggen. En misschien voor u wel een beetje te sterk als u schroom voelt, als u zegt, ja, maar een mens heeft er toch geen recht op. Hoe kan het dan zijn dat er in de psalm straks wordt gezegd, eist van mij vrijmoedig. Het is ook niet omdat de Heere zegt, nou mensen, je hebt zoveel te eisen en kom maar op met al je wensen, want je hebt er recht op. Dan moet u die psalm ook helemaal in zijn verband zingen straks. Eist van mij vrijmoedig. En daar heb je het weer. Op mijn trouwverbond. Want je kan het verbond overschatten natuurlijk. Er kunnen mensen zijn, ik weet niet of ze hier zitten, die denken nou met dat verbond staan we in ieder geval al met één been in de hemel. En daarmee hebben we het eigenlijk al binnen, want we zijn verbondskinderen. Maar je kan ook het verbond onderschatten. Wel gedoopt zijn. Wel onder de prediking van die beloften zitten. Maar eigenlijk niet begrijpen wat voor claim God op je leven legt. En wat voor trouw er in dat verbond van de Heere ligt opgesloten. Het is een trouwverbond, want het is trouw al wat hij ooit beval. En gemeente, als we dat door de leiding van de Heilige Geest mogen gaan zien. En onze nood. En zijn trouw. Kijk, daar gaat de mond wijd open. En niet alleen maar om hem open te houden, om hem te laten vullen. Maar dan gaat hij wijd open om te roepen. Om te schreeuwen. Om te pleiten. Zo doe gij ook aan mij. Iemand zegt, dominee, mag dat wel? Mag ik wel roepen, schreeuwen, smeken, eisen? Het moet, omdat u in nood bent. En het moet en het mag. En wat een ruimte ligt er wat dat betreft in mijn tekstgemeente, omdat de Heere zelf zondaren ertoe oproept. Het was Asaf niet die tegen zijn volksgenoten zei, nou probeer het dan zo eens. Het is de Heere zelf die de dichter in de rede gevallen is en die het hoogst persoonlijk tegen de gemeente zegt, doe je mond nou open. Je beledigt mij er niet mee hoor om veel van mij te verwachten. Thomas Kees, een van de Puritijnen, een van de vroege Puritijnen, hij zegt, we beledigen God niet door veel van hem te verwachten. Hoe hoger wij onze verwachtingen van de Heere stellen, hoe meer we hem verheerlijken. God wordt verheerlijkt als zondaren hoge verwachtingen van hem hebben. Ja, maar zegt iemand, dominee, u kunt dat natuurlijk in het algemeen wel tegen die mensen in de schuilplaats zeggen, maar u kent mij niet. U weet niet wat voor zonden er allemaal opgestapeld liggen in mijn leven. En u weet niet meer wat voor mens u te maken hebt. U weet niet wat voor karakter ik heb. En u weet niet wat voor boezemzonden ik met me meedraag. En u weet niet wat voor familie ik kom. Wat ik voor erfelijke belasting allemaal bij me heb. En wat ik allemaal op mijn kerfstok heb. En hoe moeilijk ik kan bidden. En dat ik niet kan geloven. En dat ik helemaal niks voor elkaar kan krijgen. En ik kan mijn mond niet vertrouwend open doen. En ik kan niet vertrouwend pleiten op de belofte. Bent u al klaar? Laat ik u een raad geven. Als het nou gaat over al die bezwaren die een mens in zijn hart voelt opkomen. Als het bevel klinkt, doe je mond open. En als je moet zeggen, nee, ik kan het niet. Ik weet het niet. Het moet wel. En er zijn momenten, dan wil ik het wel. Maar het lukt me niet. Ik weet niet hoe ik uw bevel moet gehoorzamen, heren. Laat ik u eens een raad geven. Maakt u van al die bezwaren die in uw hart opklimmen, pleitgronden. U zegt dat u zondaar bent. Moet u niet tegen mij zeggen, dan moet u tegen hem zeggen. U zegt dat u niet kan geloven. Moet u niet tegen de mensen van de kerk zeggen, moet u tegen de Heere zeggen. U zegt dat u te slecht bent om gered te worden en dat u onmachtig bent om te vertrouwen op de belofte. Maak het tot pleitgronden in uw gebed, gemeente, zegt dat tegen de Heere. En als je niet weet hoe je moet bidden en als je geen woorden kunt vinden om te smeken, bid dan allereerst maar om de Heilige Geest die mensen bidden leren kan. Die geest van het trouwverbond. Die het ons bij onze vroegste jeugd heeft toegezegd en het ook vanmorgen wil herhalen. Dat hij ons wil toe-eigenen. Wat we in Christus hebben. Maar wat we zelf niet in vervulling kunnen laten gaan. Gemeente, zo wilde de Heer ons vanmorgen nog toespreken. Hij wilde u maken tot een vogel in een nest. En tot een gast aan tafel. Tot een mens die op zijn knieën in een kinderlijke gestalte leert smeken om wat nodig is. En de Heer wil het vervullen. De ouderling las het zojuist toen we het lazen, heel terecht met een nadruk op het woordje zal. Ik zal hem vervullen. Want het is trouw al wat hij ooit beval. En de Heere doet wat hij belooft. Niet karig, maar in rijke mate. Mild en overvloedig. Amen.